Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Moet ik op mijn werk de confrontatie aangaan of zwijgen om de lieve vrede? Blijven mensen eigenlijk werken als ze de loterij winnen? En maken mensen die een burn-out hebben gehad minder kans op een promotie? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in het boek In conflict gaan met je baas. Hierin zetten wetenschappers van de Universiteit Gent onderzoek rond werk op een rijtje. De initiatiefnemer van dit boek is Stijn Baart, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. Vandaag ben ik bij hem op bezoek in zijn werkkamer, in Gent dus. Hallo Stijn, leuk om hier te zijn.
Hallo.
Zeg, dat boek, In conflict gaan met je baas, hoe ben je erbij gekomen om dat boek te gaan samenstellen?
Wel, aan die prachtige universiteit die je daarnet vernoemd hebt, de Universiteit Gent, hebben wij een netwerk waarbij we alle professoren die bezig zijn met werk en arbeidsmarkt samenbrengen. Psychologen, economen, sociologen, gezondheidswetenschappers. En toen wij 2 jaar geleden met dat netwerk startten, UGent at Work heet het, ja, hebben wij een vraag gesteld aan Vlaamse werknemers. Wat wil u weten over de arbeidsmarkt?
Dat was op een radioprogramma, geloof ik, toch?
Ja, of niet? Ja, bij Nieuwe Feiten hebben we dat gelanceerd. We hadden daar ook een video op onze eigen website, hebben we daar een oproep gedaan. En daar zijn 3000 reacties opgekomen.
3000?
Ja. Heel veel mensen willen wel wat weten over hun werk. We zijn heel lange dagen die we kloppen. We werken een hele tijd tijdens ons leven. Dus we kunnen maar best de juiste keuzes maken. Ja. En heel veel mensen vragen zich af, oké, wat zegt de wetenschap over die keuze die ik moet maken en andere keuze die ik moet maken? En dan zijn we met die 3000 vragen aan de slag gegaan.
Maar eerst nog even een stapje terug, hè? Want 3000 vragen. Ik kan me voorstellen dat de collega's zo'n Gent, wat was ik weer? Gent at Work?
UGent at Work,
zeg maar, dat netwerk dat collega's het best leuk vonden, zeg maar, dat je op radio dit soort dingen ging vragen. Maar die 3000 vragen, was dat niet een beetje too much voor? Hadden ze niet zoiets van, oh, Stijn, dit wordt te veel?
Wel, het mooie is dat wij met UGent at Work een coördinator hebben gekregen van de universiteit. Zij wil die interdisciplinaire samenwerking tussen die collega's stimuleren. Een voltijds persoon die gedoctoreerd is en die is daar in hoofdzaak doorgegaan, heeft die vragen samengenomen en dan wat verdeeld onder de collega's. Voor een stuk met de vraag van wat is geweten in de wetenschap over al die vraagstukken. En voor een stuk ook, ja, misschien kunnen we nog wat extra onderzoek doen. Want ook dat is de bedoeling, hè, dat we op basis van die vragen onze onderzoeksagenda een beetje vorm geven. Vaak doe je onderzoek omdat je buitenlandse peers een bepaalde stap hebben gezet. Wetenschappers die rond hetzelfde bezig zijn. Dan zet je een ander extra stapje. Ja, wij denken dat voor een stuk de belastingbetaler eerder onze baas is. En hebben dus gezocht naar vraagstukken waar die mee zit, om dus onze eigen onderzoeksagenda ook wat mee vorm te geven.
Ja, hoe maak je nou een selectie als er al die vragen binnenkomen? Hoe kies je nou wat je bijvoorbeeld in zo'n boek gaat behandelen, of waar je dus ook bijvoorbeeld een onderzoeksprogramma op zou willen zetten?
Ja, er zijn twee belangrijke zaken. Ten eerste, heel veel vragen kwamen terug. Wat moet ik doen om een promotie te maken? Hoe kan ik herkennen dat ik richting een burn-out ga bijvoorbeeld? Dus we konden dat snel reduceren naar veel minder vragen. Dat is een eerste manier om ermee om te gaan. Tweede manier is dat je natuurlijk kijkt van, ja, wat kunnen we vanuit de wetenschap beantwoorden? Sommige vragen zijn heel persoonlijk, heel moeilijk te beantwoorden, zijn nog niet onderzocht. Of ook anderzijds, welke vragen zijn interessant om zelf te gaan onderzoeken? Want ja, je zit natuurlijk als wetenschapper altijd een beetje tussen de twee. Je wil wel de stap zetten naar de buitenwereld, naar die belastingbetaler die je baas is. Langs de andere kant streef je ook wetenschappelijke impact na. Ja. En ga je dus die vragen er ook voor een stuk gaan uithalen die een aanvulling kunnen betekenen op de wetenschappelijke literatuur.
Zometeen even nog wat meer over het boek en wat er allemaal, zeg maar, aan interessante wetenswaardigheden in staan. Maar eerst nog even over jou, want je bent eigenlijk een soort BV'er, heb ik begrepen. Een bekende Vlaming, hè? Wij hebben het dan over BN'ers altijd in Nederland. Maar Stijn Baart is een begrip in Vlaanderen in ieder geval. Je bent vaak in de media. Ja, wat drijft jou om, zeg maar, ook je wetenschappelijke werk zo onder het publiek te brengen?
Wel, ik denk dat ik een belangrijk argument reeds gegeven heb. Hè. Dus die belastingbetaler die ik zie als mijn baas, ja, daar wil ik zoveel mogelijk voor terugdoen. En dat betekent dat ik voor een stuk naast mijn eigen onderzoek heel erg concentreer op onderwijs, goed les proberen geven aan de zonen en de dochters van die belastingbetaler, maar ook ervoor zorgen dat het onderzoek dat ik doe met die centen, met die belastingcenten, dat die terugstromen naar die belastingbetaler. Dat is voor mij een eerste reden.
Dat is bijna een ideologische reden. Dus
vast. Het is voor een stuk ook practice what you preach. Ik vond als studentenleider al dat onze professoren meer moesten naar buiten komen, dat het belangrijk was voor het imago van de universiteit. En mocht ik mij snijden, zou daar vast blauw en geel bloed uitstromen, de kleuren van de Universiteit Gent, waar ik heel veel aan te danken heb.
Ja.
En waar ik voor een stuk ook op die manier iets voor wil terugdoen, door met dat onderzoek naar buiten te trekken en hopelijk soms het imago van de universiteit ten goede te komen en misschien soms ook niet.
Ja, maar je was dus al een activistische student en dat heeft zich uiteindelijk toe vertaald dat je nu ook die dingen echt zelf doet, waar je, wat zal het zijn, 20 jaar geleden voor streed?
Ja, 20 jaar is misschien overdreven, 15 jaar.
Oké.
Maar effectief, ik vond dat toen al de twee grote universiteiten in Vlaanderen zijn die van Gent en van Leuven. Ik vond toen dat de professoren van Leuven veel meer naar buiten kwamen, dat wij dat als Gentse professoren, of dat onze Gentse professoren toen, dat meer moesten doen. Dus op die manier is het voor mij waarmaken waar ik vroeger zelf om gestreden heb. Dat klopt.
Ja. Je hebt heel veel verschillende thema's waar je mee bezighoudt. Je adviseert ook overheden op allerlei terreinen. Ik zei al, je treedt veel op in de media. Zijn er bepaalde thema's waarvan je zegt, daar wil ik eigenlijk ook nog mee aan de slag in de komende jaren? Mm. Wat staat er op de onderzoeksagenda van Stijn Baert?
Wel, daarvoor moet je weten wat de grote uitdaging is van de arbeidsmarkt in België. En dat is heel makkelijk uit te drukken in één woord. Dat is inactiviteit. Dus je kunt eigenlijk de bevolking tussen bepaalde leeftijdscategorie, bijvoorbeeld tussen de 25 en de 64, die kun je altijd opdelen in drie groepen. Je hebt mensen die werken, je hebt mensen die werk zoeken, werklozen ook wel genoemd, en je hebt een derde, mensen die inactief zijn. Dat zijn mensen die niet werken, maar ook niet zoeken naar een baan. En vroeger dacht men, we moeten ons beleid enten op de werklozen, we moeten die activeren. Ja. Maar dat is in België een groep van een normale grootte. Dat is een 4% op onze 25 tot 64-jarigen. Daarnaast staan die inactieven. Dat is 21% in België op onze 25 tot 64-jarigen. 1,3 miljoen mensen die tussen de 25 en de 64 zijn, maar niet werken en ook geen werk zoeken. En daarmee is die groep een stuk groter dan in Nederland als percentage. En zitten wij eigenlijk achteraan de klas in Europa. Dus daar ben ik gedreven om dat te onderzoeken. Er is heel veel wetenschappelijke literatuur over werkloosheid. Wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen? Maar er is veel minder literatuur over inactiviteit. Wat zorgt ervoor dat mensen tussen de 25 en de 64 zijn, maar op een bepaald moment al de arbeidsmarkt verlaten hebben, tijdelijk of definitief?
Ja, en ik begrijp dat zeg maar in Vlaanderen en ook de rest van België, dat voor veel ondernemers ook hetzelfde probleem geldt als voor Nederlandse ondernemers.
Exact.
Het moeilijk is om echt goede mensen te vinden. Mm-hmm. En als er dus 21% van de eventueel beschikbare mensen inactief is, dan is dat ook echt een maatschappelijk vraagstuk. Stel ik me voor, ja.
Exact. Ik geef vaak lezingen over arbeidsmarktkrapte, het moeilijk ingevuld krijgen van vacatures. En daar zie je inderdaad België en Nederland, die zitten in een grafiekje van de landen waar vacatures het moeilijkste in te vullen zijn, helemaal vooraan. En dan zijn er twee grote problemen. Hè. Voor een stuk heb je vacatures en werkzoekenden die er zijn, die elkaar moeilijk vinden. Ook dat is een probleem in België. We hebben een normaal aantal werkzoekenden, maar vrij veel langdurig werkzoekenden daarbinnen, ondanks al die vacatures. Dus we moeten die beter bij elkaar krijgen. En daarnaast, zoals je zegt, is de vijver waaruit werkgevers bij ons vissen, die is gewoon te klein, omdat er veel mensen buiten de arbeidsmarkt staan, die dus inactief zijn.
Ja. Misschien even schot voor de boeg, want er moet waarschijnlijk nog heel veel onderzocht worden op dat gebied. Maar wat zijn mogelijke redenen dat zoveel mensen toch inactief zijn, niet meedoen in die arbeidsmarkt?
Wel, in België praten we al heel lang over werken meer laten lonen. Wij zijn wereldkampioen in belasting op arbeid. Dus van elke 100 euro die een baas betaalt voor een alleenstaande, gaat er 53 euro meteen naar de schatkist via de belastingen. In Nederland is dat een 36 euro. Dus dat is een enorm verschil. Dus
en toch klagen Nederlanders altijd over de hoogte van de belastingen. Ja, maar dat is in Vlaanderen, of in ieder geval in België, is dat nog erger.
Bij ons is
erger,
het een stuk erger, zeker wat belastingen op arbeid betreft. Jullie hebben ook jullie gebreken. Hè. Als we jullie mayonaise is komen proeven, dan valt die als Belg nogal tegen. Maar qua arbeidsmarktbeleid kijken wij vaak met grote ogen naar Nederland. Om een ander voorbeeld te geven, als werken onvoldoende loont in België, dan is dat omdat sociale voordelen, korting op de waterfactuur, korting op de bus, uitkeringen, dat die bij ons altijd wegvallen als je gaat gaan werken, of bijna altijd. Okay.
Dus terwijl je moet meteen wel een hele hoop meer gaan verdienen, wil het lonen.
Exact. En in Nederland zie je vaak dat die voordelen vasthangen aan je inkomen. Dus als je tegen een lager loon gaat gaan werken, kun je bepaalde voordelen behouden die je bij ons meteen verliest. En om al dat soort van redenen loont werken onvoldoende. Men belooft het vaak dat het zal veranderen, maar het blijft problematisch. En ja, daardoor is het weinig aantrekkelijk om actief te worden op onze arbeidsmarkt.
Ja, en de urgentie begint nu groter te worden, dus nu is er misschien kans dat er wel iets gaat veranderen, of niet?
Dat lijkt misschien zo als buitenstaander, en ook Europa vraagt dat aan België. Je moet weten dat een deel van onze relancemiddelen na de coronacrisis, die zijn ingehouden door Europa, omdat wij onvoldoende snel hervormen.
Okay.
Maar dan zeggen sommige partijen, om de Partij Socialist in Wallonië niet bij naam te noemen, dus noods missen we dat geld, maar we gaan ons niks laten opdringen, we gaan ons niet laten chanteren door Europa, om maar te zeggen dat het echt zeer moeizaam gaat om de hervormingen door te voeren, waar eigenlijk elke Vlaming, Brusselaar wel op termijn beter van zou worden. Kernprobleem is een politiek probleem. Hè. Je zit met heel veel relatief kleine partijen,
ja.
Nederlandstalige partijen, Franstalige partijen, die over heel veel zaken totaal anders denken, die moeten dan samen akkoorden sluiten. En dat is super moeilijk.
Ja, nou dat is de macro-situatie in België waar we over spreken, waar je dus ook onderzoek naar doet en wat een belangrijk element is. In het boek komen ook heel veel micro-aspecten aan het bod, zou je kunnen zeggen.
Dat is een mooi bruggetje, Ben.
Ja, precies. Ja, toch wel, hè? Ja, laten we gewoon eens even naar het boek teruggaan. Het boek heet In conflict gaan met je baas en andere manieren. Aha. Om je loopbaan in eigen handen te nemen. En dan toch even dat conflict dan maar. Want als je dus wel op een gegeven moment in het arbeidsproces zit en je wilt graag stappen vooruit maken, dan loont het dus om af en toe de confrontatie te zoeken. Is dat ook eigen onderzoek van jou, of is het onderzoek wat jullie samen hebben gevoegd in het boek?
Nee, ja, dus elk hoofdstuk wordt eigenlijk gedragen door een andere collega in een ander vakgebied. Dat is mijn collega Gossia die dat hoofdstuk geschreven heeft. En op zich wilden wij het boek noemen Alles over werk. Maar dan heb je natuurlijk een uitgeverij die voor een meer catchy titel gaat. En dan neemt hij dat elementje van in conflict gaan met je baas eruit. Het idee is daar dat creativiteit, motivatie, dat die vaak niet gebaat zijn bij het onder de mat vegen van conflicten en het wegduwen en het vermijden van discussie, maar dat het om tot de best mogelijke beslissingen te komen, om creatieve denkprocessen te laten gebeuren, dat het belangrijk is om de dingen op tafel te gooien op een constructieve manier, op een moment dat ze nog niet emotioneel bezwaard zijn. Dus vandaar, ja, dat is inderdaad een van de vele tips in het boek. Er staat ook een test in hoe je zelf met conflicten omgaat, wat dan voor jou specifiek de valkuilen zijn. Dat is altijd de bedoeling dat je er ook vanaf morgen in principe mee aan de slag kunt.
Ja, nou ben jij de initiatiefnemer van het boek, dus je hebt waarschijnlijk ook alles doorgenomen. Herkende je iets daarvan? Want dat in conflict gaan met je baas, is het ook zo, zeg maar, dat hier binnen de Universiteit Gent, of binnen misschien wel de UGent at Work, dat netwerk, is daar ook creatief conflict, zoals in het boek wordt beschreven?
Och, wie ooit het boek Onder professoren van W.F. Hermans van bij jullie heeft gelezen, die kan zich wel iets voorstellen van de universitaire wereld. Ik verwijs vaak naar het boek. Als je het er juist had over een publiek persoon zijn, vaak in de media zitten, dan kijkt ook niet iedereen daar op dezelfde manier naar.
Dat wordt niet altijd gewaardeerd.
Onder professoren leest, ziet daar vaak voorbeelden van wat dat in gang zet qua mechanieken. Maar langs de andere kant, er zitten inderdaad in het boek veel dingen waar ik zelf mee aan de slag ben gegaan. Bijvoorbeeld één concrete tip is mijd je eigen smoel. Dat is een beetje lelijk gezegd in het Vlaams. Wanneer dat je in online vergaderingen zit. Dus we zitten tegenwoordig heel vaak in online vergaderingen.
Ja.
Dat zorgt voor cognitieve overbelasting en je hoofd is voortdurend aan het draaien. En als je dan in vergaderingen, zo heeft onderzoek uitgewezen, nog naar je eigen gezicht voortdurend moet zitten kijken, ja. Je ziet een rimpel bijkomen, je ziet dat je haar wat slechter wordt, je denkt dan van alles dat je nog moet doen, dan blijkt dat de overbelasting van je hoofd extra te stimuleren. Dus dat is iets wat ik geleerd heb, dat ik zelf in de praktijk toepas.
Dat is leuk, ja.
Ik sleep nu mijn eigen gezicht buiten het beeld, of ik klik het weg, of ik zorg in elk geval ervoor dat ik tijdens vergaderingen niet meer op mijn eigen gezicht of in het schoon Vlaams mijn eigen smoel moet zitten zien.
Ja, precies. Nou, dat is heel herkenbaar inderdaad. Je ziet dat ook trouwens, als je met mensen in gesprek bent, dat ze kijken, ze lijken je aan te kijken, maar ondertussen wordt het scherm als een soort spiegel gebruikt. Ja. Mensen nog even aan hun haar zitten. Dus wat komt daarvan? En dan moet je eigen tegen zeggen, joh, sleep je eigen gezicht eventjes weg van het scherm, want het leidt je alleen maar af.
5 minuten per dag in de spiegel kijken is meer dan genoeg.
Is meer dan genoeg, oké. Okay, ja, nou goed, dat is goed om wat te horen. Andere dingen die in het boek voorbij komen waar je zegt, nou, dat vond ik echt zelf ook opmerkelijk onderzoek van collega's, wat jou op andere gedachten heeft gebracht?
Dus te zeggen op andere gedachten, je hebt tijdens de intro verwezen naar het vele onderzoek dat aan de universiteit gebeurt rond burn-out. Daar hebben we gezien dat er in de psychologische literatuur, in de geneeskundige literatuur, heel veel bestaat over wat veroorzaakt burn-out. Maar mensen keren natuurlijk terug naar de arbeidsmarkt. En daar zie je dat er dan een stukje van een leidersweg ook nog volgt. Dat mensen die proberen promoveren, dat die veel minder kansen hebben om dat te doen. Ze worden gezien als minder goede leiders. Er wordt gedacht van, zij zullen wel niet weglopen, dus we hoeven er niet per se te promoveren. Dus daar is een hele literatuur wat we hier aan de UGent aan gebouwd hebben over wat na de burn-out en wat zijn je kansen dan nog.
We hadden het er net al eventjes over. Onderzoek waar jullie nu mee bezig zijn gaat over wat mensen overkomt als ze van een burn-out hersteld zijn en weer terug willen in het arbeidsproces. Ja, dan heb je eigenlijk, blijkt uit jullie onderzoek, met allerlei vormen van discriminatie te maken.
Mm-hmm. Ja, we zien dat effectief. Hè. Dus we zien dat zowel bij het solliciteren na burn-out als de kans dat je nog promoveert na burn-out, als die kans op ontslag, die vergroten, die verslechteren eigenlijk allemaal op het moment dat je een burn-out hebt gehad. Wat telkens terugkomt, is dat werkgevers jou zien als minder stressbestendig. Okay. Dat is een heel belangrijke reden waarom ze jou minder uitnodigen voor een jobgesprek, waarom je promotiekansen minder groot zijn. Dat is natuurlijk een probleem. Hè. Er wordt heel vaak gesproken over, wij moeten de inactiviteit verlagen, zoals ik daar juist zei. Dus we moeten mensen die ziek geweest zijn terug integreren. Ja, en dan ga je eraan staan als persoon die een burn-out hebt gehad. En dan krijg je vervolgens zoveel minder kansen. Dus naast preventie, toegang tot de ziekteverzekering, reïntegratie is duurzame hertewerkstelling en serieuze kansen krijgen. Echt belangrijk. En men spreekt vaak, als het gaat over diversiteit, over geslacht, over etniciteit, als zaken waar discriminatie moet aangepakt worden. Wij zien hier duidelijk dat leeftijd bijvoorbeeld, maar ook gezondheid en dan met name burn-out echt ook iets is waarop gediscrimineerd wordt.
Ja, stressbestendigheid, daar zijn werkgevers dus bang voor, dat die stressbestendigheid bij mensen die een burn-out hebben gehad dus lager is. Mm-hmm. Maar goed, ik zou zeggen, gewoon even als leek die hier naar luistert, ik van ja, maar dat is toch logisch dat werkgevers dat denken?
Ja, wel, dan gooi ik een term in onze kleine groep hier, dat is statistische discriminatie. Dus het idee is, een werkgever die krijgt een cv binnen, die ziet een aantal zaken, die ziet een aantal zaken niet. En bijvoorbeeld als die te weten komt dat iemand een burn-out heeft gehad, dan zal die daar andere dingen aan koppelen dat die niet ziet, zoals bijvoorbeeld die stressbestendigheid, zoals bijvoorbeeld motivatie, leiderschap en zo verder. Op zich zou je zeggen, logisch, hè? Je gebruikt alle informatie die je hebt en je begint daar dingen uit af te leiden, maar het is bij wet niet toegelaten dat je het doet. Het klinkt minder erg dan bijvoorbeeld vanuit racisme of seksisme gaan discrimineren. Ja. Maar uiteindelijk is het hetzelfde als wanneer dat je zou zien dat iemand 55 plus is. Daar weten we ook uit onderzoek wat een werkgever denkt. Namelijk, die is niet mee met technologie, die is te duur.
Ja, wil niet meer veranderen, niet wil niet meer leren.
Ja, die is niet flexibel, die is niet opleidbaar. Ja, ik denk als je dan zelf 55 plus bent, dat je dat ook niet ernstig vindt dat je op basis van dat ene kenmerk van jou, als persoon die dat misschien allemaal niet is, wordt gediscrimineerd omdat je tot een bepaalde groep behoort. Zo zal het ook zijn voor mensen die een burn-out gehad hebben, dat die lang niet allemaal plots een probleem hebben met stressbestendigheid. En dan is het unfair dat je op zo'n kenmerk, op zo'n groepskenmerk eigenlijk wordt benadeeld. Dus ja. Het mag niet van de wet. Het is geen goed idee en het is ook niet ethisch.
Nee, het is niet ethisch. Het is juridisch ook niet toegestaan. Maar aan de andere kant blijft dan toch nog een vraag. Mensen die een burn-out hebben gehad, hebben die dan na afloop meer kans op een tweede burn-out of juist minder? Je zou kunnen zeggen, ik heb een burn-out gehad, daar heb ik veel van geleerd. Dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Hebben jullie daar ook data over?
Wel, we hebben daar zelf niet rechtstreeks onderzoek naar gedaan, maar we hebben natuurlijk heel veel gelezen van onderzoek dat in het verleden is gebeurd. En daar zie je inderdaad ja, dat, net zoals bijvoorbeeld bij depressie, dat iemand die ooit de problematiek van burn-out heeft gekend, dat die ook wel later een hogere kans heeft om een burn-out opnieuw te krijgen. Maar het cruciale is natuurlijk dat er heel veel factoren zijn die die kans kunnen gaan verhogen of gaan verlagen. Terug goed geïntegreerd worden, terug goede kansen krijgen, voldoende feedback krijgen, de onderliggende problematieken aanpakken. Ja, dus de werkgever, jijzelf, de omgeving heeft dat natuurlijk ook wel deels in de hand. Het is niet omdat jouw kans hoger is dat je daarom niet alles moet aan doen om het toch te vermijden.
En zit er misschien ook nog iets in, want dan ben ik zelf dan ook alweer erg benieuwd naar, dat je als werkgever eigenlijk de kans dat iemand een burn-out krijgt, dat je dat vooral toewijdt, of moet je dat zeggen, dat je vooral koppelt aan de persoonskenmerken. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk de kenmerken van de werkplek, zal ik maar zeggen, of de werkdruk die je met elkaar creëert, minstens zo'n belangrijke rol spelen.
U bent zeer goed geïnformeerd over de wetenschappelijke literatuur ter zaak, of uw buikgevoel daarover zit zeer juist. Inderdaad, heel vaak denkt men het ligt volledig bij het individu, bij de werknemer. En daar moeten we de preventie op inzetten. Maar inderdaad, de context. Bijvoorbeeld in het boek hebben we het ook over pesten op de werkvloer als een grote risicofactor. Waarbij dat je ziet dat stress en pesten dat die ook hand in hand gaan. Dus de context van de werkvloer is zeker belangrijk.
Nu we het toch over stress hebben, we hebben nog tijd voor een paar interessante feitjes. En ik vond een van de dingen die in het boek stonden wel bijzonder opmerkelijk. Namelijk dat je aan de haren van mensen, als je haren gaat analyseren, kunt zien of ze stress ervaren op hun werk.
Mm-hmm. Ja, dat is dan het mooie van die interdisciplinaire samenwerking. Hè? Dat je daar de puzzelstukjes samenlegt en dat je daar de geneeskundige, de exacte wetenschappers bij betrekt. En dat door resultaten samen te leggen uit al die velden, dat je ook een veel beter geheel ziet van die puzzel en dat je ook meer naar beleidsmakers kunt stappen en een preventiebeleid gaan ontwikkelen en een erkenningsbeleid gaan ontwikkelen dat meer omvangrijk is.
Ja, het was geloof ik zo dat het stresshormoon cortisol, dat slaat neer in ons haar, las ik. En als je dan een mensenhaar van een medewerker zou analyseren, kun je zelfs bijna op de week nauwkeurig kijken van wat was nou een stressvolle week? Ja. Is dat iets wat HR-afdelingen zouden moeten gaan doen?
Dat weet ik niet. Ik probeer bij de kapper vooral heel stil te zijn en een beetje mindful te zijn en zo weinig eigenlijk mogelijk te praten. Ik ben al 2 keer van kapper veranderd omdat de vraag hoe is het met u terug blijft komen. Dus ik ga omgekeerd ook niet adviseren wat zij zouden moeten gaan doen.
Nou, dan ga ik die vraag ook maar niet stellen. Maar nog wel één vraag, laatste vraag. In de introductie zei ik het al. Was op een gegeven moment ook door jullie onderzocht, in ieder geval in het boek was er onderzoek bij elkaar gepakt. Dat ging over de vraag of mensen blijven werken als ze de loterij winnen. Dat is natuurlijk heel vaak mensen zich afvragen, stel je voor dat ik de loterij win, zou ik dan nog weer naar mijn baas teruggaan? Hoeveel mensen besloten om toch te blijven werken?
Ja, je ziet dat het ongeveer 7 op de 10 zijn die verder blijven werken wanneer ze de lotto winnen. Maar ze gaan typisch wel een beetje minder uren gaan kloppen. Nu,
het feit maar dit is dus echt daadwerkelijk onderzoek. Niet dat mensen denken wat ze gaan doen, maar de mensen die echt winnen, daarvan blijft 70% dus gewoon zijn werk doen.
En je ziet wel dat ze een beetje gas terugnemen. Maar nu langs de andere kant is dat niet zo verrassend, omdat werken is meer dan geld verdienen. Hè. Het geeft jou de mogelijkheid om je te ontplooien, kennis op te doen die je anders niet zou opdoen. Als we het dan toch hebben over die mensenzins vreselijke vraag van hoe gaat het met je of wat doe je? Dan gaan mensen heel snel antwoorden in de richting van een beroep. Hè. Dus wat je doet op de arbeidsmarkt, dat is voor een stuk ook jouw merk. Ook hetgeen dat je nodig hebt om te kunnen meepraten. Dus het is meer dan geld verdienen alleen. En in dat opzicht ook wel logisch dat mensen het blijven doen.
Ja, precies. Dus als Stijn Baart de loterij wint?
Nee, ik zou blijven werken en vermoedelijk zelfs hetzelfde aantal uren kloppen. We hebben die vrijheid als prof om te doen wat we graag doen. De kennis van morgen ontwikkelen, over die kennis spreken, overal op sociale media, ook lesgeven aan talent van morgen. Dus ik ben geen vragende partij om af te bouwen. Nog
helder.
Niet.
Helder. Ja. Hartelijk dank, Stijn Baert, hoogleraar economie aan de Universiteit Gent. Dit was de Ben Tichelaar podcast voor deze week, maar Stijn en ik praten nog even door omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl/Tichelaar en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.